Welkom bij Belachelijk Lekker, de podcast waarin Roan en Christophe je meenemen achter de schermen van de bierwereld.
Toen we onze podcast starten, kozen we onze naam omdat in bier een veelheid aan smaken kunnen voorkomen en we meer dan regelmatig echt lekkere bieren kunnen proeven. Soms kan het zo lekker zijn dat het te belachelijk is om het onder woorden te brengen. Vandaag wordt een uiterst smakelijke podcastaflevering en daar zijn we al onmiddellijk mee begonnen. We zitten bij Evert. Hij gaat met zijn bieren op zoek naar specifieke, maar ook tevens heel unieke smaakervaringen. Hij heeft een aparte kijk op de manier hoe je dit kan bereiken en daar gaan we het vandaag over hebben. We zitten bij de North Antwerp Brewery. Dag Evert. Bedankt dat we hier mee rond de tafel mogen zitten. En dat je ons met open armen ontvangt. Ik vind het hier al een geweldige start. Je bent de eerste die ons met een amuse nog voor de start van de opnames verblijdt. Dus dat belooft voor vanavond. Maar voor we in detail gaan treden, wie is Evert eigenlijk?
Ja, goedenavond.
Hey.
Evert is eigenlijk de, noem het de brouwer van de North Antwerp Brewery. We zijn met twee. Ik heb ook mijn collega Niels, die er vandaag niet kan bij zijn, helaas. Ik heb zelf een paar jaar gewerkt. Ik denk ondertussen nu in totaal een kleine 5, 6, 7 jaar als pâtissier bij restaurant Zilte. Wat ik eigenlijk heb leren werken met smaken. Dus het is aan de hand daarvan dat we eigenlijk proberen bieren te gaan ontwikkelen met heel mooie producten die we door de jaren heen eigenlijk hebben leren ontdekken.
Hoe zijn jullie tot dat brouwen gekomen? Kenden jullie elkaar daarvoor eigenlijk al?
Ja, we kennen elkaar daarvoor. We hebben elkaar leren kennen door gemeenschappelijke vrienden en we zijn met z'n allen op skireis geweest. Waar dat we natuurlijk door het bier elkaar beter hebben leren kennen in de nodige après-skis en op de skipiste. En eigenlijk die klik was er direct. Dus we zijn eigenlijk heel goede vrienden geworden. En dan het bierproject is eigenlijk later pas gekomen dat we er samen in zouden stappen.
En dan als hobbybrouwer gestart? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Die eerste stapjes die je dan...
De allereerste stapjes die ik ooit heb gemaakt, was toen ik 15 jaar was in het bierbrouwsegment. Wij hadden toen met onze school meegedaan aan een project van natuur en wetenschappen voor de PASF was dat toen, dat was over heel Vlaanderen. En wij hadden toen meegedaan met wijn. Wijn bouwen en... Wij hadden onze inzending van, we moesten een heel project rond uitwerken, wij hadden dat gedaan en wij mochten mee naar de finale komen van de 5 over heel Vlaanderen. En degene die toen hebben gewonnen waren bierbrouwers.
Aha.
En omdat mijn hart toen wat meer naar bier lag dan naar wijn, de dag van vandaag is dat bier nog altijd meer als wijn, maar je hebt zoveel mooie dingen in wijn en veel mooie smaken, dus ik vind dat een heel interessant gegeven.
Ja, het een sluit het andere natuurlijk niet uit.
Nee, uiteindelijk is dat iets totaal apart van elkaar. Dus daarmee, dat je me toen wel wat geïnspireerd en ik ben dan het allereerste bier dat ik ooit heb gebrouwen was het bekende bierblik met wat water mengen en wat suiker. Maar als 15-jarige, als je 6 weken later je eerste bierpintje is dat niet, dat was een abdijbier opentrekt. En je eigen papa zegt tegen je, amai, deze is super, het is mega. Dat voelde je natuurlijk als 15-jarige fantastisch. Ik ben er wel op doorgegaan, om er veel meer over te lezen en dan eigenlijk volmout te willen gaan brouwen. Ook gedaan, maar ja, als 15-jarige... Uw vrienden die lopen er op dat moment niet wild van een hele dag achter een brouwketel te liggen roeren. En ja, ik stond er eigenlijk op dat moment zo alleen voor. En ja, je kreeg dat niet... je snapt dat niet. De dag van vandaag is er 10 keer meer informatie op het internet. Toen was dat ook heel veel lezen. Maar uiteindelijk, als 15-jarige zoiets begrijpen, is iets helemaal anders. Los ervan was ook gewoon de kostprijs voor een 15-jarige redelijk duur om dat allemaal te blijven financieren. Dus dan heeft hij wel, ik heb er wel even mee doorgedaan, maar hij heeft er redelijk stilgelegen. En dan was dat ook, ja, wat waren dat? Standaard Belgische bieren. Ondertussen was ik te werkzaam in restaurant Silte. En toen ik er ben gestopt en ben ook uit een horeca gegaan, was dat voor mij op dat moment een heel moeilijk iets, omdat ik het miste om met smaken te werken. En op een bepaald moment was ik aan het denken, ja, vroeger dat bier brouwen, het zat toen al wel wat in de lift terug opnieuw. Ik spreek denk ik over 2017. Zat het wel wat in de lift en ik denk, ah, misschien kan ik er wel iets mee gaan doen met al die smaken dat ik door de jaren heen heb leren kennen. In het Zilte toen. En dan ben ik daarmee aan de slag gegaan. Ik denk dat ik elke zondagochtend brouwde op dat moment. Dat was een brouwketel van 20 liter. Niet speciaal, inderdaad, heel hobbygericht. Maar wel altijd met leuke ingrediënten. Ik kan niet zeggen dat dat de juiste ingrediënten waren ervoor. Maar ja, een beetje try and error doen. En dan zullen we wel kijken waar we geraakt toen. En dan is eigenlijk Niels op pad gekomen. We kennen elkaar al wel, maar ik zeg, oh, Niels. En dan is eigenlijk Niels ermee gekomen en zeg, wat denkt hij? Ik zeg, oh ja, we kunnen dat wel eens proberen. Zo, hè. En dan zo is een bal eigenlijk een beetje aan het rollen gegaan.
Hij had ook geen voorkennis in het brouwen op dat moment.
Op dat moment had ik nog niet, de voorkennis was uit alle boeken en internet dat ik had afgeschuimd. Maar dat zeker nog niet. Ik heb me wel toen ingeschreven in Anderlecht in Kovi. Om daar op de brouwschool te gaan volgen bij Luc Pauwels en Sip Roggemen. Dat je me gewoon veel, veel wijzer gemaakt op dat moment.
Was je in het begin ook al echt op zoek naar speciale smaken? Want wat je nu momenteel doet, is echt heel hard gericht op specifieke smaken zoeken. Ja. Was dat van in het begin? Of zijn we daar geleidelijk aan naartoe gegroeid?
Nee, dat was al... de eerste die ik altijd is gewoon een kloontje van en een kloontje van dat bier en een kloontje van dat bier. Sowieso, dat waren de eerste bruisels. En dan wilde ik zelf gaan proberen en dan waren we eigenlijk al redelijk specifiek bezig. Maar omdat wij op dat moment op oplages van 20 liter zaten, konden we al wel eens een zot ingrediënt toevoegen dat je van weet ik waar had laten komen. En dat dat dan uiteindelijk wel oké was voor de prijs op dat moment. Maar als je dat ooit moest gaan upscalen naar grote volumes, dat was eigenlijk onbetaalbaar. En dus er hebben we wel wat een zoektocht in gehad. En dan hebben we eigenlijk ons allereerste bier, dat we dan ook hebben gecommercialiseerd, om het zo te zeggen. En dat was met Sichuan peper. Dus eigenlijk is dat een klein citrusachtig pepertje. Maar als je dat op je tong legt en je koudt erop, ik heb je wel liggen, ik zal ze biet eens geven, dat is heel plezant. Maar ik ga dat op het einde doen, want anders proef je voor de rest van een avond niks meer. Maar heel je mond verdooft er eigenlijk van. En los ervan heeft dat een heel mooie smaak. En de allereerste keer dat wij dat uit het thuis gebrouwen, was in orde, was lekker. En dan hebben we dat laten brouwen en dan hebben we dat omgezet. Maar een beetje te veel, denk ik.
Als je... Is iedereen die dronk... Hoe kwam er redelijk verdoofd uit?
Ja, nee, want die stoffen worden niet opgenomen door water.
Oké.
Okay. Dus wij gebruiken het tijdens het kookproces en die bepaalde stoffen die zijn niet wateroplosbaar. Alcohol is dat dan weer wel. Dat wordt wel opgenomen in alcohol, maar dat is niet. Voeg dat toe tijdens het koken, dus dan heb je dat niet dat erin kwam. Maar je kreeg wel die hele mooie citrus peperachtige tonen erdoor. Daar hebben we naartoe gewerkt, want de eerste keer was dat iets te overheersend. Konden drie andere dingen drinken en dan proefde na die drie andere dingen nog steeds die peper.
We hebben het dan over het bier Doef op dat moment.
Ja. Ja.
Maar dat is op dit moment eigenlijk niet meer echt het dat in de picture staat bij jullie.
Ja, nee. We gaan met de Doef-lijn, om het zo te zeggen, gaan we mee gaan stoppen. Omdat uiteindelijk het probleem daarmee is. Probleem, dat is geen probleem. Maar we zitten met andere heel mooie andere bieren. Waar dat we veel meer tijd voor moeten maken, puur voor het productieproces. En Doef, los van het speciaal, onze Doefblonder bier met de Sichuanpeper, is inderdaad het iets. Dat is een Belgisch bier met een twist aan, om het zo wat te zeggen. Maar die net er iets te veel twist aan zet. En sommige mensen verwachten gewoon echt een blond bier, dat ze een blonde Leffen of zo zouden krijgen. En dat was het totaal niet. En we hebben er ook een triple langs. Maar los ervan, de dag van vandaag zijn er zoveel leuke brouwerijen die heel veel mooie triples op de wereld zetten. En dat is soms iets interessanter om die erin verder te laten doen. En dat wij ons gewoon focussen met waar we echt bezig zijn. Dus, ja.
Want laten we het ons daar misschien over hebben. Toen ik jullie een tijdje geleden ontmoette, voor het eerst, was dat niet met Doef. Maar vooral op het festival De Kruik, waaruit jullie bier schenken. En de vreemdklinkende Japanse namen die mijn aandacht trokken. En jullie bieren zijn, de andere bieren naast Doef, zijn dus Japans geïnspireerd, zal ik het zeggen. En dat is natuurlijk wat nu de focus ligt. Hoe zijn jullie daartoe gekomen eigenlijk, om die Japanse tour op te gaan?
Het is niet zozeer direct op het Japans-Japanse tour. We hebben nu toevallig een paar Japanse bieren. Dat komt ook natuurlijk uit een heel grote voorliefde voor Japan. En je hebt daar de Japaner, die hebben een heel complexe, maar heel simpele keuken. Dat klinkt heel raar misschien wat ik zeg, maar qua smaak kun je super complex en heel verfijnd zijn. Maar soms ja, zo simpel. En dat is al wat heel mooi is aan Japanse keuken. En omdat wij toch wel telkens een beetje gaan zoeken naar keuken, eten, die dingen waar we zo wat op aan brainstormen. Van waar dat eigenlijk ook allemaal komt. We zijn Noord-Antwerpen Brewery. We zijn een brouwerij in het Antwerpse. Antwerpen eet een van de grootste havens ter wereld. En het is al eeuwen dat hier alles passeert voor van over heel de wereld. Heel mooie ingrediënten. En wij waren toen begonnen eigenlijk eerst met wat Japanse bieren. De bedoeling was ook invloeden van anderen, want we hebben ook iets met cacao fruit uit Ecuador komt. Maar dan is de corona gekomen. En dan hebben we heel lang niet mogen reizen. En ondertussen hebben we onze handen vol met, met de huidige bieren. Dus we hebben nog niet te veel verdere research kunnen doen daar rond. Maar ja, om dan bij Japan te komen, los van de voorliefde die we hebben, hebben die ook heel mooie producten. En onze Haru bijvoorbeeld, een bier met handgeplukte Japanse kersenbloesem. We laten die ook vanuit Japan komen, omdat dat telkens weer is met de connecties die je daar hebt.
Ja, we hebben daar net al meteen als opener de Haru gedronken. Dat was al meteen een heel fris bier. Direct onze smaakpapillen tintelen. En we kregen daar een heel aangename amuse bij.
Ja, zeker. Super, hè. We kregen daar... we hebben hier een oestertje gekregen. En toch wel op een speciale manier, hè. Misschien kun jij het beste uitleggen hoe het in elkaar zit.
Ja, omdat uiteindelijk met onze Haru gaan wij de hoppen iets anders gaan brengen in het bier. Dat het bier niet te bitter... dat de bitterheid niet te ver naar boven gaat komen. Wat we dan eigenlijk hebben gedaan, is we hebben een mooi oestertje gemaakt met een ijsgratiné van pompelmoes, omdat daar dan weer wel die bitterheid in zit. En dan dat moment wordt dat een heel mooie harmonie met een haru. En de fruitigheid dat je erin hebt. We hebben afgewerkt met een beetje dragon. Voor die frisheid er wel wat meer in te krijgen. En ja, die twee samen hebben eigenlijk die mooie oester met die ziltige smaken. Dat mooi samengaat met de fruitigheid. En de amandeltonen die van de Sakura Bloesem naar boven komt. Om die twee eigenlijk mooi te pairen.
Ja, dat was heel aangenaam omdat dat zoete van het bier, dat lichtzoet eigenlijk, hè, want eigenlijk is het niet overdreven.
Nee, zeker.
Maar een heel lichtzoet toetsje er eigenlijk erin, met die bitterheid en dan dat zilte, zoute erbij. Ja, dan krijg je zo'n een mix van die smaken. En dat maakt het net heel aangenaam om de combinatie tot u te nemen. Hè.
En een heel apart aroma ook. Hè. Is dat dan ja, toch wel... Is dat dan wel de bloesem dat je dan toch wel...
Ja, dat is die bloesem die naar boven komt. Voor veel mensen is het een beetje zoeken naar wat is nu juist de bloesem? Wat proef ik hier nu juist? En vaak van, er zit iets aan dat ik niet kan definiëren. Ja. Dat is de Sakura dat je proeft. Aha, okay. Maar voor mijzelf is Sakura natuurlijk, omdat je ermee werkt, omdat ik ermee in de keuken heb gewerkt, is die smaak vanzelfsprekend. In de kleinste dosis dat er nog maar in zit, kan ik dat eruit halen. Ja. Misschien ook omdat ik er redelijk gevoelig aan ben of zo. Maar dat is fantastisch, die smaak. En het is zoals je zelf zegt, het is eigenlijk een heel droog bier, maar het is het floraal karakter van de Sakura Bloesem. Dat geeft een bepaalde zoetigheid. En dat samen in combinatie met de alcohol geeft dat een ander type. Van een mooi zoetje, dus niet van restsuikers of wat dan ook. En dat is ook weer een leuke extra dat je eraan kunt geven. Zo proberen we een beetje te werken. Ja, ja.
En voor de luisteraars die geïnteresseerd zijn, ik zag vorige week, en we zijn nu half mei, dus ik zag begin mei eigenlijk op de Prik en Tik site passeren, dat de Haru daar bier van de maand is. Dus allemaal naar de Prik en Tik om hem te gaan halen en ook te kunnen proeven.
Ja, inderdaad. De Prik en Tik, dat is eigenlijk door Ben Vinke, heeft dat als bier van de maand. Die maakt eigenlijk bier van de maand door Ben's Vinke's Choice. Maakt hij voor elke maand voor Prik en Tik een bier van de maand. En als een Haru mocht de gelukkige zijn in de maand mei. Wat eigenlijk een heel mooie eer is. Zeker omdat Ben Vinke een heel groot persoon toch is in de bierwereld. En ja, we hebben ook effectief de feedback van hem gekregen, die super positief was. Dat was voor ons wel van, wow, fantastisch.
Het is enerzijds aangenaam van het te horen van iemand die heel veel met bier bezig is en heel veel verschillende bieren proeft. Mm-hmm. Maar langs de andere kant krijg je nu de opportuniteit om het aan heel veel mensen te laten proeven dan ook natuurlijk.
Ja.
Want je bent nog niet zo bekend.
Nee.
Dit geeft natuurlijk wel een kans om wat meer mensen te bereiken.
Dat geeft inderdaad een boost om de mensen te bereiken. Het is alleen zoals we juist zelf zeiden, wat is de Sakura smaak? Dat horen we ook wel, of dat lezen we ook wel eens van bepaalde mensen ik proef niks bloesem of wat dan ook, maar dat is juist het. Als je bepaalde bieren of een wijn of zo drinkt, ja, er zijn tonen van aardse tonen in, dan proef je ook niet een stuk grond in je mond. Hè. Dus dat is niet de bedoeling. Wij proberen nooit iets overheersend te doen. Wij proberen altijd alles in balans te trekken van wat het bier nodig heeft en wat het bier gaat geven. En dat is een beetje onze denkwijze. Dat is een lange weg dat je elke keer opnieuw proberen wij een beetje eraan te werken. Voor wat meer of wat minder.
Het is altijd beter van het subtiel te laten doordringen dan er iemand mee plat te slaan, natuurlijk.
Het is gemakkelijker. Het is gemakkelijker om het subtiel te laten inkomen. Maar langs een andere kant, door het soms iets te subtiel te maken, ja, dan valt uw bier of uw verhaal valt weg. Dus het moet gewoon, dat moet helemaal kloppen. En daar proberen wij ook heel hard aan te werken. Zeker tijdens als we die maceratie aan het doen zijn. Dat is heel moeilijk om dat moment ook erdoor te proeven. Van, wat gaan we ermee doen? Is het klaar? Het moet eraf? Of wat dan ook? En zo proberen we wel. Okay. Dat is het moeilijke eraan.
Op zich wel. Ja, voor mij was dit echt wel een uniek biertje. Allee, ik heb nog nooit iets in die smaakstijl geproefd, denk ik. Ik kan mij zo niks voor de geest halen dat dezelfde smaaktonen heeft dan dit bier. Super lekker.
Ja, het is heel zacht, hè.
Ja, ja.
Heeft haru eigenlijk een betekenis in het...
Ja, haru betekent lente.
Ah, kijk.
Okay. Lente in het Japans.
Daar weten we dan ook mee.
Mooi. Eigenlijk van heel... Oh, vanzelfsprekend dat hij zo ging noemen.
Ja, maar als niet-Japanner is dat, of niet-Japanner, ja. Japans kenner, was dat niet voor de hand liggen?
Nee, zeker niet. Ik heb er ook een heel mooi glas trouwens.
Ja, de glazen, ja, we proberen een beetje te werken, zeker ook met de fles, die we helemaal laten bedrukken. Het glasje zelf, we proberen uiteindelijk een belevenis te brengen en niet enkel een bier. En het ding daarin is ook een beetje, het glas zelf is ontworpen door Arnaud Lallemand. Dat is een 3-sterrenchef die een restaurant heeft, Lallemand in Reims. En het is eigenlijk in samenwerking met Lallemand Glas. Dat is een bedrijf dat ook in Reims zit, die glazen maakt. Maar eigenlijk heel hard op wijn en champagne.
Oh ja.
En omdat we wel die verfijningen zo wel wat proberen toe te brengen naar ons bieren, willen we dat ook een beetje gaan vertalen in plaats van een lomp bierglas er tegenover te zetten. Waar dat je heel die 37,5, want wij werken met 37,5, er helemaal in te cappen. Dat is de zonde van dat bier.
Klopt.
En we proberen een beetje daarin. Dus daarom hebben wij kristallen glazen laten blazen. Om er een heel mooi glas eigenlijk naast te zetten.
Maar het geheel klopt op die manier natuurlijk.
Ja, zeker. Ja, ja.
Evert, ondertussen heb je hier een nieuwe bier gebracht. En in een veelkleurig blik uitgeschonken. De Akans Mellow Tree. Ja. We hebben het daarnet al even aangehaald. Ik had in mijn introductie over de Japanse invloeden. Maar hier ben je het ergens helemaal anders gaan zoeken.
Ja, hier zijn we het gaan zoeken in Ecuador. Uiteindelijk, als een Akans Mellow Tree is een bier dat gebrouwen is met het vruchtvlees van de cacaovrucht. Dus veel mensen, ik weet niet of ze dat weten, je hebt een mooie grote cacao-peulvrucht, waar daar eigenlijk vruchtvlees in zit en binnenin zitten de bonen. Bonen wordt gebruikt om chocolade mee te maken en al de rest was vuilbak. Er zijn wel wat mensen die denken, ja, maar die fruit die werd gebruikt om voor de fermentatie van de bonen, dat klopt ook. Omdat die fermentatie van die bonen belangrijk is om chocolade mee te maken. Maar eigenlijk niet al dat vruchtvlees is nodig daarvoor. Dat is eigenlijk maar een heel klein deel. Dus in dit geval gaan ze dat er eigenlijk gaan afwassen. En daar maken ze die jus van, of pulp van, of andere producten. En wij hebben dat dan gebruikt om een bier mee te maken. Het leuke daaraan is dat hij een heel exotisch fruit geeft van... kan hij subiet ook eens gewoon puur laten proeven. Maar dan ga je proeven dat je zo wat lychee-tonen hebt. Ook een beetje rabarber zit erin. Heel fruitige, exotische smaken. En daar tegenover hebben we eigenlijk... waren we aan het denken geweest. We hebben er wel lang over gedaan om er een bier tegenover te zetten. Maar voor ons leek dat, omdat dat zo fris fruitig was, leek dat juist leuk om een mooi zomerbier in te maken. Dat fruitvlees bezit ook heel veel wel wat aciditeit. Dus daarom dat we een lichte sour tegenover hebben gezet. Dat je die mooie frisse zuren van dat fruit kunt hebben en daar tegenover hebben we dan gefermenteerd met de fermentatie gedaan met de Philly Sour, omdat die melkzuren aanmaakt. En dan krijg je zo'n mooie balans tussen die frisse, fruitige fruitzuren en de melkzuren van de gist.
Ja,
we kunnen hem hier nu proeven. Het is wel inderdaad een fris zuurtje. Het is eigenlijk niet dat je er van plat geslagen wordt, ook niet, gelukkig. Met geuzes kan je ook een heel,
ja, heel dominante
zuurte krijgen. Hier hebben we een fris zuurtje dat door het bier doorkomt. En dat is zo'n warme dag zoals vandaag.
Ja, meer dan aangenaam. En wat aan mij hier... weer eigenlijk hetzelfde principe als in het vorige bier met dan de bloesem erin. Heb ik hier dan weer ook die geur. Dat zal dan toch dan weer het extra ingredient.
Dat is inderdaad het geheim ingrediënt dat je weer al hierin proeft. Hè. Dat is weer een ander bier met een andere smaak. Weer voor velen niet definieerbaar misschien. Ja. Maar voor ons is het natuurlijk ook wel een beetje het doel om de mensen...
Nieuwe dingen
te leren. Want het cacao fruit is iets dat heel hard aan het opkomen is. Maar nog niet in zoverre, omdat dat weer... Ja, ik zeg altijd, een Belg is een redelijk moeilijk persoon.
Heel traditioneel misschien. Ook.
Heel traditioneel. En die zetten heel moeilijk een grens open voor iets. Veel Belgen toch. Ik denk dat de dag van vandaag in de bierwereld wel heel veel aan het veranderen erin is. En dat ze wel ervoor beginnen openstaan, maar begrijpen dat ze nog weer iets anders. Maar ja. Dat is niet om daarover slecht of zo te praten, zeker niet. Maar dat is gewoon de eigen ervaring dat wij meemaken, omdat wij mee zo anders de weg inslagen. En dat je niet altijd iedereen mee hebt, dat hoeft ook niet. Wij moeten niet altijd iedereen meekrijgen. Je bent fan of je bent geen fan, zo simpel is het. Los ervan is dat weer, zoals je zelf zegt, die smaak is weer iets speciaals.
Absoluut.
Als je drinkt, dan zet ook direct je hersencellen aan het werk. Dan, wat is dit?
Ik zou het niet herkennen. Gevonden hebben zonder...
Ja, nee.
Als je de geschiedenis erbij krijgt... Allee,
of, maar je hebt wel die tonen wordt, van natuurlijk. De litchi of de dingen er wel in kunnen... Of van, in dit geval zitten we meer appel ook in. Dat hadden we misschien wel teruggevonden.
Dat is niet evident natuurlijk. Hè? Want je kent het niet echt. En je gaat dan wel naar het exotische op zoek. Maar om het dan exact te benoemen, dat vind ik een hele moeilijke.
Ik had misschien wel in die richting beginnen... aanbrengen, maar om er nu echt met een stempel te gaan opdrukken van mannen, hier zit appel in, of hier zit litchi in, of ik proef hier echt litchi in. Zo overtuigend zou ik het niet durven brengen, eerlijk gezegd.
Nee.
Wat mij ook opvalt, Christophe zei het al daarnet, in een blik, voor mij super normaal en kei leuk en goed. Kei leuke artwork trouwens. De can covers it all. Alles staat erop. Er staat zelfs zo'n cacao vrucht op, als ik het goed bezie.
Ja.
Is daar een speciale reden voor dat je het in een blikje wou? Enigste bier dat je in een blikje hebt.
Ja, het is het eerste bier dat we in een blik hebben. Omdat uiteindelijk het bier zelf is zo fris, fruitig, mooie zuurtjes dat erin zitten. Het is zoals jullie juist zelf zeiden, het is zo'n weer, het is echt... 27 graden vandaag geweest. Het is mega warm, zelfs nu nog. Het is echt al wel... Het is al 9:30 en we zitten hier nog echt mega warm.
Ja,
maar dat bier, dat zorgt er eigenlijk juist mooi voor. Ja, dat is het perfecte bier voor zo'n weer.
Absoluut. Ja.
Als je dat goed fris drinkt, dan... Dat geeft wat. En uiteindelijk, waar wil dat bier drinken? Dat wil... Thuis wil dat ook drinken, uiteraard. Maar je wilt dat als je met vrienden of zo weg bent. Je zit nu in een Scheldenbocht in Antwerpen. Met een hele hoop.
Vooral in gezelschap.
Voilà. Ja. En je trekt dat open. Een blik, gemakkelijk transportbaar. En los ervan, om het hele verhaal op het blik te laten uitschijnen. Of op het etiket, om het zo wat te zeggen. Op de label. Om dat heel ons verhaal er een beetje te laten op uitschijnen, hebben we gewoon een heel blik nodig. En dat heeft ook wel een beetje meer het leuk gehalte van de craft scene, de dag van vandaag.
Trainier.
En we mogen wel niet vergeten, er gaat heel veel naar blik gaan.
Tuurlijk.
Dat is een beetje, denk ik,
het kost mij nog altijd soms moeite om daar mensen van te overtuigen dat dat blik zeker niet slechter is. En dat
is absurd, hè. Maar, een blik is beter voor je bier ook. Ja. Niet voor de bewaren.
Nee, dat is wel waar, ja.
Niet voor het bewaren.
Ter bescherming, op zich.
Maar qua lichtinval en zo is dat zeker top voor je bieren.
Dus, wat mij niet opvalt is, en ik had het er eigenlijk niet uitgehaald als ik het aan het drinken was, is dat hij toch 7% is. Ik had hem iets lichter verwacht.
Ah, ja, ik had het ook niet aan het drinken. Niet gedacht,
dat is heel licht.
Dat is een verraderlijke.
Ja, dat merk je wel op een zonnige zomerdag. En je hebt er zo'n 2 gedronken, dan voel je het al wel zo. Ja, en dat is het leuke eraan.
Want dat vind ik eigenlijk ook wel een kracht van het bier op zich. Dan, dat je het, niet de alcoholsterkte niet de overhand neemt. En dus eigenlijk de smaken ten volle tot zijn recht komen. En in tweede instantie heb je pas in alcohol. Maar dat is uiteindelijk niet het belangrijkste in de smaakbeleving.
Nooit. Nee. Alcohol geeft altijd wel een bepaalde smaak uiteraard in je bier, maar het is niet...
Maar dat mag niet de overhand nemen.
Nee, nooit niet.
En dat is, nooit niet. En dat vind ik hier dan de sterkte aan dit bier. Dus knap gedaan. Want Evert, je hebt ons weer iets lekkers te proeven gegeven en we moesten er toch onmiddellijk aan beginnen. Het zag er beeldig uit en het was... heerlijk.
Het was inderdaad super lekker. Je deed een nieuwe blikje open en je gaf ons dan ook direct iets nieuw lekkers om te eten. Het zag er ook gewoon kei lekker uit, maar ja. Okay,
merci.
Ja, echt super goed. Maar wat hebben we allemaal juist gegeten?
Dus wat we eigenlijk hebben gegeten is een ceviche van Kingfish. En omdat de cacafruit ook heel veel natuurlijke fruitzuren bevat, kunnen daar ook perfect een ceviche van maken. Dus we hebben die kingfish eigenlijk laten marineren in de ceviche saus of in een zuurmengsel, dat die eigenlijk een bepaalde garing gaat krijgen. Ja. Daarbij hebben we mooie frisse tomaatjes gegeven, die hebben we een beetje benagemaakt met dashi. En daarbij hebben we dan de saus die we erbij hebben gegeven, is eigenlijk gefermenteerde tomaat. Die is ondertussen al een jaar oud, dus die smaakontwikkeling is zo diep gegaan.
Echt intens, ja, je kon dat proeven.
Ja,
echt,
ja. Dat is heel mooi. Dat je dat kun je eigenlijk niet beschrijven. Je moet dat mooi proeven. Hebben er ook een beetje wel cacao fruit en dan bruine rijstazijn aan toegevoegd. Een beetje bonito flakes ook. En dat geeft gewoon een heel mooi umami gerecht. Vol met mooi fruitige smaken. Dat dan gaat heel mooi gepaard eigenlijk met het Akan bier.
Ja, ja. Eigenlijk wel een manier om op een vrij, zelfs intense manier, umami te gaan proeven. Men vertelt dikwijls umami, zo, wat is dat eigenlijk van smaak? Waar ga je dat uithalen? Mij wordt altijd verteld, ja, zeewier. Ja. Umami, zeewier. Maar ik weet niet...
Umami is eigenlijk... hoe kun je umami het beste omschrijven? Is een bepaald van hartigheid. Hm. Dat je erin kunt... een tomaat is ook umami.
Sojasaus
is de bekendste umami-smaak, denk ik, dat er is. Sake heeft dat ook. Maar ja, umami is eigenlijk een heel mooie, complexe smaak dat je kunt verkrijgen. En deze gerechtje heeft eigenlijk een heel duidelijke, mooie umami-smaak.
Toen we aan het afspreken waren om deze podcastaflevering op te nemen, sprak je er direct over van, ja, ik wil dat wat pairen met wat gerechten, om wat onze bieren aan potentieel daarin hebben, dat even kunnen aantonen. Is dat iets waar jullie dan ook heel hard op inzetten, is om in restaurants binnen te geraken? Helpt dat van hetzelfde te gaan pairen om de restaurants te overtuigen, bijvoorbeeld?
Wij spelen vooral op horeca. Dat sowieso. De horeca Omdat ons bieren, wij proberen, dat is eigenlijk altijd ons beeld geweest van bier is een ondergewaardeerd product in de gastronomie.
Ja.
En wij proberen daar naartoe te werken. Dat is een hele moeilijke, omdat je dan, ja, die veel mensen die willen altijd een mooi glas wijn of een mooie fles wijn en. Je kunt dat met bier ook.
Ja, ja.
En dat is waar dat we naartoe proberen te werken. Wij geven wel advies aan, maar de chef heeft ook zijn smaakpalet. En de chef proeft en de sommelier proeft juist aan hetzelfde. Dus het is ook deels aan hun om daar iets mooi rond te zetten. We hebben restaurants die maken brioche met ons bieren. Bijvoorbeeld, die zit daar in brood te kappen. Ja. Maar uiteindelijk maakt dat niet uit, want dat brood heeft zijn een unieke smaak daardoor. En dat is het mooie. En uiteindelijk komt dat er wel altijd op neer van. Wij kunnen altijd wel wat meer geven, of wat advies geven aan de chef. Maar de chef zal altijd zijn eigen ding doen, want dat is de chef. Maakt zijn eigen keuken.
No.
Het is niet aan ons om de keuken van de chef te maken. En wij maken er zelf ook wel wat gerechtjes. Wij willen ook veel meer gaan doen. Het is gewoon een beetje door tijdsgebrek voor het moment, omdat het super druk is. Dat we er nog niet 100% aan toe zijn geraakt om avonden te organiseren met bier en food pairing. Maar het leuke er gewoon aan is. Dat er veel potentieel wel mee in zit. En wij geven dat wel door aan de klanten. Zoals bij Prik en Tieke hangt er nu ook allemaal een mooie neklabel rond. Met de oester die we hebben geproefd van een haru in het begin.
Ja.
Gewoon ook met een kleine bereidingswijze. Hoe dat ze dat thuis zouden kunnen maken. Heel simpel. Omdat dat kan iedereen. En iedereen kan dat maken. En dat is leuk, want als ze zo'n flessen kopen, dan hebben ze het receptuur ook. En als ze dan volk ontvangen, dan kunnen ze dat perfect zelf maken. En dat is het leuke eraan, dat we hebben iets mooi gemaakt. En hier, dan moet je eens proeven. En deze bierpest erbij. Ja, je hebt je gasten sowieso, die avond die sowieso al mee.
Tuurlijk, ja. Ja, ja. Ja, zeker. Nu, die oester die zie ik mezelf nog wel klaarmaken, maar wat je ons hier daarnet hebt voorgeschoteld, dat lijkt mij voor een beginningschef.
Dat gaan we eigenlijk al een jaar terug, om je tomaten te laten fermenteren.
Ja.
Maar dat klopt wel, dat klopt. We proberen er wel rond te werken.
Ja, ja, tuurlijk.
En het is stap per stap. En dat was nu de eerste keer dat we dat zo hebben gedaan. We wilden dat wel meerdere keren gaan doen. Maar wij moeten altijd wel zien dat het haalbaar is voor.
Dat de
mensen ook aan de ingrediënten geraken.
Ja, ja, ja.
Dus dat is wel een beetje. Dat klopt.
Maar wij hebben het alleszins toch geweldig gepaard. Hè, dit, ja,
absoluut.
Ongelooflijk.
Heel hard gesmaakt.
Ja, dat zal wel zijn. Echt waar.
Ben je voor de oorspronkelijke idee ook naar Ecuador geweest dan?
Nee, op dat moment dat we het in Alzheimer hadden gekregen, voor de eerste keer, dat was via een ex-collega, Andreas, die heeft mij dat gegeven. Die werkte toen in een restaurant. Ik zie de naam even kwijt. Mesa. Ondertussen werkte hij in Prestine bij Sergio. En hij had er een cocktail mee gemaakt. En ik proefde ervan. Ik denk, oh fuck. Wat is die smaak?
Ja,
dat is echt mega. En ik had hem dat dan gevraagd. En hij heeft me toen daar een staaltje van meegegeven. Voor de eerste keer. Van hier, doe er maar iets mee. Ik zei, oké. Maar ja, veel van proeven. Veel op nadenken. Van, hoe gaan we dat nu gaan verwerken in bier? En zo hebben we eigenlijk een beetje door aan het gaan geweest, nadenken, en daar hebben we dan eigenlijk een bier tegenovergesteld.
Na deze overstap naar Ecuador, misschien even terug naar Japan, want daar ben je dan wel langs geweest om het te bestuderen. De ja. werkwijzen, hoe de sake dan in C gemaakt wordt.
Ja.
Daar heb je in verdiept. Wat ik mij eigenlijk afvraag, heb je daar ook de biercultuur bestudeerd of ben je specifiek voor de sake geweest?
We hebben om kennis te maken met de brouwers, de sake-brouwers, omdat die waren heel misnoegd in het begin. Waarom komt er een Belgische bierbrouwer naar onze brouwerij om sake te leren brouwen? Die konden dat heel moeilijk plaatsen. En dan zijn we de tweede avond met z'n allen... want die craftscene van bier is in Japan ook enorm aan het groeien. En dan zijn we de tweede avond mee naar een craftbrewery geweest daar. Dat is heel gezellig. Dat is ook met de eigenaar van de brouwerij. Dat is eigenlijk de enige die Engels praten.
Ja. Makkelijk.
En ik praat geen Japans. Maar los ervan hebben we een mega gezellige avond gehad. Allemaal in ons beste Engels en ons beste Japans aan het praten geweest. En ik heb natuurlijk niet superveel van Japan gezien, want ik ben in Tokio geland. Ik ben nog naar Kanabashi Street geweest, omdat daar alles van de keukenmateriaal zitten. Heb daar nog een dag, het is echt een lange straat, maar ik ben een hele dag winkel uit aan het gaan geweest. En dan de volgende dag ging ik naar Shizuoka Fujidashi. Shizuoka is eigenlijk een prefectuur, is eigenlijk een provincie in Japan. Daar het stadje Fujidashi, waar dat de sake-brouwerij eigenlijk lag. En dan ben ik naar daar gegaan en dan heb ik daar een paar weken gezeten. En dan zou ik moeten terugkomen omwille van corona, omdat alles ging sluiten. Dus ik ben ook vroeger teruggekomen. Maar die avond in Tokio heb ik twee craftbreweries gedaan. Twee craft van die craft brewery pubs gedaan.
Ja, ja.
En dan ook nog, terwijl ik in de sake-brouwerij werkte, zijn we ook eens twee keer naar zo'n craft brewery geweest. Maar dat was het eigenlijk voor de rest.
Het is niet dat in Japan het brouwen met koji ook gedaan wordt.
Nee,
voor bier dan
ik denk wel dat dat ondertussen aan het gebeuren is. Maar op dat moment waren dat heel de stijlen die we in de dag van vandaag allemaal kennen. IPA, stout, PLL's. Die stijlen werden vooral allemaal gebrouwen. Ja. Maar niet zozeer de... Die zijn eigenlijk meer aan het brouwen naar de Europese, Amerikaanse markt. En dat ze eigenlijk zo'n mooie producten bij hun thuis in hun eigen land hebben. En daar zijn ze nog niet op dat moment mee bezig.
Was het omdat je op voorhand al een plan had omtrent die sake en bier? Of was je echt geïnteresseerd in sake op zich? Heb je ooit een plan om zelf sake te maken trouwens?
We hebben al wel amazake gemaakt voor hun bieren te doen, te verwerken of te blenden. Persoonlijk hebben wij een heel grote liefde voor sake, omdat die smaken dat je daarin hebt, die zijn echt, mindblowing. Het is eigenlijk uit de liefde daarvoor en ook uit de fermentatie, gewoon de liefde voor bepaalde types van fermentaties, dat we eigenlijk op dat idee waren gekomen. Nu, de koji zelf, die wordt gebruikt, dat is eigenlijk een schimmel, en dat is een schimmel die wordt gebruikt voor het sake brouwen. Die laten ze dan eigenlijk groeien op rijst. Dat is eigenlijk, wij mouten onze granen om bier mee te brouwen. En in Japan laten ze die schimmel groeien op hun rijst om sake mee te maken.
Oh ja.
Maar uiteindelijk is dat een beetje hetzelfde, ongeveer tussen haakjes, hetzelfde principe wat er gebeurt. En het is eigenlijk om uit de keukenwereld werd koji ook iets populairder om te gebruiken. Want je kunt er ook heel gemakkelijk, je kunt er ook vlees mee gaan, een bepaalde aging mee gaan geven.
Oh.
Omdat dat vol met enzymen zit. En het is door verschillende raakvlakken met die koji telkens te hebben, dat we dachten van, ah, daar moeten we eens iets mee gaan doen. Heel veel over gelezen, heel veel over opgezocht, maar dan kom je weer op het feit van, je bent wel met een schimmel bezig. En daarmee moeten we wel oppassen, omdat contaminatie heel gemakkelijk kan gebeuren in een koji-proces. Ja. En zelfs zat ik er wel mee vast van, een beetje schrik ook, van stel dat,
ja,
dat je iets fout doet en je doet dat mee in bier en ja. Er zijn bepaalde stoffen die niet kapot te maken zijn door te koken of wat dan ook. De schimmel is iets gevaarlijk, tussen haakjes. Nu, daarvoor wou ik naar Japan gaan om eigenlijk te gaan werken, leren werken met die koji, of met die schimmel. En dan is eigenlijk redelijk snel gegaan. Ik denk dat november 2019 was, sake-beurs in Parijs. En verschillende sake-brouwerijen waren er aanwezig en aan het proeven en aan het praten. En op een bepaald moment kwam ik er bij ene en die had de stijl Bodai Motto. Bodai Motto in Japan is eigenlijk de, noem het de lambieke, onder de sake's. Dat zijn sake's die spontaan gefermenteerd zijn, maar daar hebben niet die typische Brit paardenstijl smaken in. Dat is mega fruitig. Aciditeit ligt wel wat hoger, maar dat is ook niet dat dat zuur is.
Ja.
Omdat dat heel veel bestaat uit melkzuur, heel zachte zuren. Maar ik dronk van die zijn Bodai, van die brouwerij, Sugi, die een Bodai Motto. En ik dacht echt, fuck, deze is echt de shit. Ja. En dan heb ik eigenlijk gewoon ook op de man afgevraagd van, ik ben een brouwer in België en ik heb heel veel interesse in koji en ook in sake. En mag ik bij jou een internship komen volgen? En die dacht ook op dat moment van, wat vraagt die mij nu? En hij zei, stuurt mij een mailtje, gaf zijn kaartje. En ja, dat was het. Ik had die een mail gestuurd. Ik kreeg niet direct reactie op en ik dacht, fuck. Ik heb het misgelopen of zo. En dan een week later eigenlijk, of twee weken later, kreeg ik dan effectief wel een reactie. Maar dat was nog even door België, dus bij Cantillon is ook langs geweest. En hij stuurde terug van, het is goed. Er werd heel veel op voorhand gevraagd van, is het ooit al in Azië of in Japan geweest? En ze waren bekend met de cultuur waarom wilde je juist komen? En dan gestuurd en dan denk dat ik, het was eind november en dan ben ik naar daar vertrokken in januari, eind januari vertrokken. Wuhan was juist toen in lockdown gegaan met de corona, dus dat was wel allemaal een beetje spannender aan het worden. Maar uiteindelijk, je zat daar, dat was fantastisch. Ik verbleef ook bij hun. Heel traditioneel Japans huis, drie keer per dag daar ook eten. S'ochtends, het was -2 s'nachts op mijn kamer. Omdat dat zijn zwevende. Eigenlijk, die huizen stonden wel op niveau. Maar ik werd daar zo goed gesoigneerd. Dat zit ook een beetje in je cultuur. Hè?
Ja, ja.
Ook leuk is, leuk, raar misschien zelfs. Een bad. Japanners baden heel graag. Elke dag, als het liefst. En er werd daar één bad gevuld voor heel het gezin. Ik had geluk dat ik altijd als eerste mocht.
Echt? Allee.
Dus, okay. Maar gewoon, de manier waarop. En daar hang ik vol voor. Deze is waarvoor dat ik daar op dat moment was. En los ervan was dat gewoon echt een heel mooie leerschool. hij zelf heeft heel veel moeite ervoor gedaan om mij ook die kennis bij te brengen. En door echt heel veel documentatie, heel veel in het Engels ook af te drukken. Want ja, er waren natuurlijk veel die geen Engels daar spraken. En dan vooral heel de techniek rond de koji. En ja, dat was ook het plezante waarom dat je daar bleef slapen. Was omdat je s'nachts soms... Nou, bij koji kun je niet altijd... Koji loopt, omdat dat natuurlijk proces is. Koji loopt zoals het loopt. En soms moest je daar s'nachts om 2 uur voorop staan om die koji te gaan verder verwerken, dat die niet kapot zou gaan.
Ja.
En dat was eigenlijk het heel, heel interessante daaraan bij hun. Okay. Dus, maar ook wel vroeger moeten terugkomen omwille van
corona. Corona.
En dat proces van die koji, dus de schimmel die in Japan voor de sake op rijst wordt geënt, gebruik je hier ook op rijst? En ook nog op granen dan?
Ja.
Of hoe moet ik dat dan zien ja, om in bier te gebruiken?
Wij doen eigenlijk 2 verschillende... Wij hebben ook op rijst en daar hebben we een amazake mee gemaakt. Een amazake is eigenlijk een soort van een ruwe sake. Die hebben we spontaan laten fermenteren. En dat dan vermengd met ons bier. Maar langs de andere kant hebben we ook een ander bier gemaakt waar dat we eigenlijk die koji schimmel laten groeien op gerst. Maar die gerst is ontdaan van het kaf. Dus het kaf is er vanaf. En die wordt een deels gepolijst. Om verfijndere smaken eruit te krijgen. Dus dat zijn eigenlijk 2 varianten van granen dat we al gebruiken. En daarin kun je ook nog eens gaan spelen met hoe vochtig dat je het maakt. Hoeveel vocht dat je korrels gaan opnemen. Hoe warm dat je koji kamer gaat zetten waar dat je je granen gaat cultiveren.
Dat creëert allemaal verschillende smaken.
Op ja, allemaal verschillende smaken. Je hebt ook verschillende soorten van koji sporen, want om heel duidelijk te zijn, wij kopen ons, het is niet dat we dat gewoon laten liggen en hopen dat er schimmel op groeit. Dus nee, wat wij echt wel doen, is wij kopen die specifieke koji sporen aan in Japan.
Okay.
Wij hebben er een producent zitten en die verzendt dat naar België, dat wij dat eigenlijk kunnen gebruiken.
Maar het verwerken van de rijst of de graan, dat doe je dan hier zelf?
Ja, ja, dat doen wij helemaal zelf.
Een heel energie... Allee, ja. Vooral tijdsrovend werken, denk ik dan?
Ik zeg altijd, als ik koji aan het maken ben, dan zit het mij een week kwijt. Dus dat is niet dat je er elke minuut van een dag voor moet bij zijn. Maar dat is wel bepaalde tijdstippen dat je er aanwezig voor moet zijn. En er zitten altijd een paar uur tussen dat je dan terug een verwerkingsproces moet doen. Maar... Je mocht dat ook niet te ver laten gaan. Je moet er echt wel op tijd bij zijn. Want als het te ver is, dan kun je hem kapot maken. En dat maakt ook soms dat je s'nachts... ik zit om 8 uur s'avonds ermee bezig. En dan moet ik een paar uur later weer terug zijn. Maar dat kan 2 uur s'nachts zijn, dat kan 4 uur s'nachts zijn. Dat je die terug moet gaan doorhalen. Terug in een verwerkingsproces. Ja, ik noem dat eigenlijk altijd koji knuffelen. Want dan zit ik een uur in de koji muro, zoals ze zeggen. De koji kamer. Zie ik daar een uur lang koji te verdelen en het laten verwerken. En dan moeten dan weer een paar uur. En dat duurde eigenlijk wel tussen de 4 en de 5 dagen dat je er toch zeker aan kwijt bent. Ja.
Heel arbeidsintensief dus. Ja. En,
toch wel artisanaal.
Ja, absoluut. Wij zijn heel, heel traditioneel, kennen wij dan, ja, je hebt een hoeveelheid mout die je gaat storten. Ik vermoed dat je niet enkel met koji bewerkte mout kan werken, dat het een aandeel is in het geheel.
Mm-hmm.
Moet je veel koji verwerken? Of zit je zo elke maand een week bezig? Of,
denk er een beetje vanaf, wat voor type bier dat je wilt maken. We hebben onze black koji bijvoorbeeld, als je maakt met 50% koji mout. Maar dan ook nog eens verschillende verwerkingen op die koji mout. Een deel is gewoon vers toegevoegd, een deel is gebrand geweest en een ander deel is geaged geweest. Koji bijvoorbeeld wordt ook gemaakt in sojasausbrouwen. En dat age kunnen een beetje gaan vergelijken met sojasaus. Maar dat duurt gewoon veel langer. Die wordt op voorhand opgestart. Dat duurt een paar maanden later, kunnen die dan gaan gebruiken in... Ja, dat is een heel verwerkingsproces dat daarop op voorgaat. Maar we hebben ook andere bieren waar dat we dat veel korter doen. En dat met die Amazake bijvoorbeeld. Ja, dat is een Amazake op zijn eigen maken. En dat is maar een paar tientallen liters dat dan wordt versneden met. Dus dat valt dan wel goed mee.
Dat is toch echt wel nog eens een apart verhaal. Hè? Ik bedoel, tegenover de meeste traditionele brouwerijen. Ik zal niet zeggen, ze hebben allemaal hun apart historisch verhaal meestal wel. Mm-hmm. Maar dit is echt een ja, ander verhaal van het maken van. En dat is helemaal, het productieproces. En dat is echt uniek eigenlijk wel.
Ja, maar ik denk ook de dag van vandaag, omdat ik ook met zoveel zei, en dat is wat ik misschien straks ook wel aanhaalde, ja, de dag van vandaag is het... je moet niet uniek zijn. Ik zeg niet dat je uniek moet zijn, maar er is zoveel. En dat is ook niet dat wij hier massavolumes van liggen te draaien. Maar dat is ook niet ons bedoeling om hier massavolumes van te draaien. Want wij kunnen dat niet verwerken, zowel koji om er een massavolume. Maar uiteindelijk, eigenlijk koji maken en mouten, dat wou ik nog wel even zeggen, koji maken en mouten, eigenlijk heel dat proces is redelijk gelijkgaand.
Ja, ja, ja. Dan is het misschien tijd om eens een koji bier te doen.
Ja.
Voilà.
Goeie idee.
Ondertussen kregen we een black koji uitgeschonken. En ja, we zouden weer een stilte hebben kunnen laten, want we hebben opnieuw geproefd van een heerlijk maaltijdje erbij. Rowan, het is een smakelijke avond. Hè?
Een van de meer smakelijke avonden dat wij al beleefd hebben, alleszins. Hè. Natuurlijk, we kunnen niet van elke brouwer verwachten dat ze zo gaan kunnen koken. Dat is misschien een klein beetje raar. Maar we kregen hier een entrecote, was het, hè, dat we erbij gekregen.
Ja, een entrecote Holstein gepakt.
Hopla.
Daaraan hebben we eigenlijk het gerecht op zijn eigen is heel simpel. Het is een entrecote van Holstein. Op de Grinec zijn een cuisson gegeven. En daarbij hebben we een heel mooie vleessaus gegeven. Een beetje Aziatisch ook wel getint, omdat we erin zitten. Dat we mooie shiitake champignonnetjes en zo er hebben in gebruikt. En op het einde een beetje yuzu sap om de fraîcheur erin in die saus te steken. En dat gaat heel mooi gepaard dan weer met ons black koji bier. Omdat daar ook wel heel mooie fruitige smaken in zitten. Een beetje tropisch. Chocoladeachtige tonen dat erin zitten. En die twee combinaties samen geeft eigenlijk een heel mooi huwelijk, om te wat te zeggen.
Ik kan dat niet meer dan bevestigen. Die black koji, echt een... Weer een uniek bier op zich. Hè. Toch, je vertelde ons daar net al een en ander over de schuim dat toch wel redelijk snel invalt.
Ja.
Dat heeft dan te maken met die...
Ja, dat is door de koji eigenlijk. De koji zelf maakt meerdere enzymen eigenlijk aan. Alpha-amylases en beta-glucanases maakt dat ook protases aan. En protases zijn eigenlijk de enzymen die je proteïnes gaan afbreken. Dus omdat wij dat gebruiken in de mash tijdens het brouwen, gaat dat ervoor zorgen dat eigenlijk je proteïnes veel meer worden afgebroken.
Oh ja.
Dus de proteïnes zijn eigenlijk bepaalde proteïnes nodig voor je schuimkraag stabiel te houden. En ja, door die koji wordt dat eigenlijk afgebroken. En dat is waarom dat de schuimkraag ook direct wegvalt. Dus weer als...
Het is een andere beleving natuurlijk. Want we zijn in België redelijk gewend van een mooie schuimkraag op ons bier te willen. Maar Ja, het neemt niks weg van de smaken die erin zitten.
Zeker.
En dat is uiteindelijk nog altijd het belangrijkste. Het oog wil ook wat, maar de smaak...
Smaak primeert altijd.
Ja, in deze geval heb je natuurlijk wel die umami-smaak die wel mooi naar voren komt. Wel aanwezig is in het bier. Dus ja, dat is weer al het umami gegeven. Ik denk dat we er gewoon heel grote fan van umami zijn.
Ja.
Dus waarom dat we dat te proberen in te steken.
Ja. En ook, ja, hij smaakt naar mijn mening helemaal anders dan dat hij eruit ziet. Dat is het. Hij ruikt helemaal anders dan dat hij eruit ziet. Ik heb veel bieren dat zo wat... Ja, nu ga ik het niet vergelijken met black IPA's en allerhande. Maar bieren met het uitzicht donker, hè, want het is een donker bier van uitzicht. Maar op het eerste zicht, je verwacht iets van donker bier en je krijgt de geur. Is helemaal niet in de richting van een klassiek donker bier, zodat wij het kennen.
Waar we het vanavond nog niet over gehad hebben, is over brouwinstallaties. Want die zien we hier niet staan. De Noord-Antwerp Brewery brouwt niet in eigen ketels, maar gaat ervoor naar andere brouwerijen.
Ja.
Zijn er ambities voor jullie in die zin? Of zijn jullie tevreden met hoe het op deze manier gaat?
Op deze moment zijn we tevreden op de manier hoe dat het gaat. Ik denk ook de investering dat er moet gestoken worden in een eigen brouwinstallatie is redelijk groot. En omdat wij meer op smaak en onze tijd willen nemen voor smaakontwikkelingen, is dat nog niet echt aan de orde. Omdat uiteindelijk, wij steken heel veel tijd in die smaken en wij brouwen ook niet die grote oplages. Dus dan zijn dat voor ons nog niet het super interessante. Ja,
het kan niet rendabel worden als je met deze hoeveelheden.
Niet rendabel is nu veel gezegd, maar ik denk dat je ook niet te snel naar een eigen brouwerij moet gaan. Los van de kost. Wij zitten natuurlijk ook met een grote kost om heel dat koji-productie te maken. Jullie hebben het hier ook juist gezien tijdens de rondleiding en zo. Het ziet er allemaal redelijk simpel en zo uit, maar dat moet allemaal veel, veel meer worden. Veel meer in de zin van dat moet veel gecontroleerder gaan worden, dat we nog mooier en veel verfijnder kunnen gaan werken. En dat kost ook handenvol geld om heel die installatie. Dus wij willen eerst meer onze koji-productie veel meer op punt gaan stellen, vooraleer dat we nog maar denken aan een eigen installatie. Langs de andere kant, niet elke brouwer wil koji in huis halen.
Wat ik mij inderdaad ook al afvroeg, kijken ze niet raar op als je met je recept komt en zegt van dit willen we en hier komen we aan en we brengen zelf de koji, de korrels met de koji aan. En
sowieso, omdat dat voor heel veel mensen in de Belgische bierwereld, of gewoon algemeen in de bierwereld, is dat een heel moeilijk gegeven. Als wij afkomen, ja, wij willen graag bij jou een bier brouwen met koji mout. Dan vraag je, wat is koji mout? Dat is eigenlijk de schimmel dat wij laten groeien op onze granen, op gerst of rijst. En dan zie je allemaal, een schimmel dat komt hier niet in huis. Want allemaal schrik voor contaminatie met de huidige bieren van andere contractbrouwers. Alleen zijn kan ik eigenlijk helemaal geen kwaad. Omdat koji is een schimmel, maar van het moment dat werkt aerobisch, van het moment dat je dat in water steekt, dan stopt de koji mee groeien en is het gedaan. En dan zijn het enzymen die gewoon verder doen.
Leer jij dan de brouwer ook technieken aan Of het is een wisselwerking?
Ja, dat is een wisselwerking. Ik denk niet dat er... Dat ze direct zouden zeggen, wij gaan nu ook een Koji bier brouwen. omdat er natuurlijk heel veel vooraf gaat aan het Koji brouwen. Aan het Koji mouten. Koji moet je echt kennen. En dat is wat ik straks ook zei. Die schimmel dat je, waar dat je mee werkt, die moet je kunnen controleren. En je moet echt weten met wat je bezig bent. Dus dan zouden ze dat zelf moeten gaan doen. En dat is niet zo evident om dat te leren. Zelf heb ik daar 5 jaar over gedaan. En dat is waarom dat ik naar Japan ben gegaan om dat te leren. En als ik een vraag heb over Koji, dan kan ik dat sturen. Wij sturen regelmatig mailtjes met elkaar, met de sake brouwerij. Maar die doen dat op rijst en die gebruiken dat voor sake. Die doen dat niet op gerst en die maken geen bier. Dus nee. Dat is het moeilijke aan het geheel. En wij hebben heel veel, wij hebben ook veel moeten weggooien. Dat is een beetje het probleem. Hè. Je zit in België en er is eigenlijk aan niemand kan ik vragen, kun je mij daar eens mee helpen? Ik zit met dat probleem. Heb jij daar een oplossing voor? Dat hebben we niet. Dat is gewoon telkens door eigen ondervinding proberen. Lukt het niet, ja, dan is het helaas. Maar het is zo.
Ja, absoluut. Vandaag gaat er normaal nog een tweede persoon bij kunnen zijn.
Ja.
Want je werkt samen met Niels.
Ja.
En is hij ook heel hard into die smaken? Of hebben jullie een wisselwerking op een andere manier?
Niels en ik zijn eigenlijk... we zijn heel goede vrienden. Niels is ook een heel grote foodie. Die gaat ook heel graag heel lekker eten. En het leuke aan daaraan is dat we elkaar daar echt in vinden. En natuurlijk, we hebben wel vaak... Hey, Niels, ik heb een idee. En dan kijkt hij al, draait hem om zijn ogen en zegt, oh nee. Omdat er veel wel zijn, maar langs de andere kant, ja, die Niels is echt met een perfecte tegenpartner, is eigenlijk mijn perfecte partner, want ik ben degene die me heel de tijd met ideeën komen en Niels is de realist die me een beetje met de voet op de grond... Maar die kon er helaas van altijd dan weer niet bij zijn met zijn vrouw.
Hij challenged jouw ideeën dan?
Ja, sowieso, dat is sowieso. Dus...
Dan denk ik dat we nog eens terug zullen moeten komen om hem mee aan tafel te krijgen.
Goed idee. Heel goed idee.
Okay, zijn er nog plannen? Heb je nog ingrediënten waarmee je aan de slag wilt? Zijn er nog bieren die in de pijplijn zitten? Of,
Oh, ja. We zijn ook bezig met een... mijn lambiekproject, om het zo wat te zeggen. Dat is een project van meerdere jaren. Uiteraard. Dus
daar gaan we nog even op moeten wachten.
Ja, daar gaan we nog inderdaad. Maar alles zal weer zijn, weer in het stijl van het Koji in Lambiek gebeuren. Maar ja.
Komt goed. Helemaal naar de stijl, speciaal.
Ja.
En met unieke smaken, waarschijnlijk.
We kijken er naar uit. Alleszins, Evert, heel hard bedankt om ons hier te ontvangen vanavond. Wij hebben er heel hard van genoten.
Dat is super lekker.
We gaan dat delen op onze socials. En het was een ware smaakbeleving. Het was belachelijk lekker.
Absoluut.
Belachelijk lekker, inderdaad.
Cool. Volg ons op Instagram en Facebook en dan krijg je hier de nodige foto's van. En tot de volgende.
Tot de volgende.
Ciao, ciao.